Voorrecht om vanmorgen in jullie midden te zijn en om met jullie het woord van God te mogen openen. En ik bid ook dat ondanks de omstandigheden waarin we ons bevinden, dat je mag ervaren dat Gods hand op je leven is. Dat je nu misschien in de huiskamer waarin je bevindt, of je dat nou samen doet met mensen uit je gezin, of misschien wel in de eenzaamheid alleen, dat je mag ervaren dat je nooit alleen bent. En ik heb als thema gekozen voor deze overdenking, voor deze prediking, Jezus opent je ogen. En ik wil met jullie graag de Bijbel openen en dat doen bij Lucas 24. En we lezen vers 13 tot en met 32. Dezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet. En 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. En ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er in deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hun, wat dan? En ze antwoordden wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. En wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. En bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam dan niet en kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. En de engelen zeiden dat hij leeft en een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. En toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand? En bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. En ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren en Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. En hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel lag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind het een ingewikkelde tijd. En in het bijzonder ook zo van, wat moet je nou elke keer weer zeggen? Natuurlijk wil je graag mensen bemoedigen. Geloof ik ook dat je als kinderen van God, als volgelingen van Jezus ook echt bemoediging nodig hebt in deze tijd. En tegelijkertijd ervaar ik in de laatste weken dat het elke keer alleen maar over corona gaat. Terwijl Jezus Heer is. Corona is geen Heer. En toch bevinden we ons op dit moment midden in een crisis. En dat doet van alles met mensen. Dat zie je ook. Bij gelovigen, maar ook bij mensen die niet geloven. Wat ik zie bij christenen, daar ben ik heel eerlijk in, dat maakt me op sommige momenten ook wel wat verdrietig. Er zijn mensen die een statement hebben, die proberen alles te duiden. En dat is heel begrijpelijk dat je dingen probeert te duiden, want dan geeft het houvast. En er zijn gelovigen die zeggen op grond van Psalm 191 dat we nu immuun zijn. En dat het koninkrijk van God al volledig is doorgebroken. En dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken. Ik vind het een hoogmoedige en een onbijbelse houding. Ook klinkt op sommige plekken in mijn ogen soms een gebrek aan geloof en verwachting. Waardoor angst en passiviteit om de hoek komen kijken. Wat wij nodig hebben, en dat geloof ik met heel mijn hart, is dat we leren zien wie God is als schepper van hemel en aarde. Dat we gaan zien wat hij heeft gedaan, welke beloften hij heeft gegeven en hoe die werkelijkheid zijn geworden in zijn Zoon Jezus Christus. En als mensen dat gaan zien, dan is het nieuws dat je gaat raken. En dan is het evangelie niet alleen maar zomaar goed nieuws wat je tot je kunt nemen, maar tegelijkertijd een uitnodiging om jouw leven te gaan verbinden met de levende God. En dat is wat Jezus doet in het gedeelte wat we hebben gelezen. Het is een bijzondere ontmoeting en gelovige christenen die een beetje thuis in de Bijbel hebben dit verhaal ongetwijfeld veel vaker gehoord. Jezus ontmoet twee mannen die onderweg zijn vanuit Jeruzalem naar Emmaus, ongeveer 11,5 kilometer. Met een beetje doorlopen ben je er in ruim 2 uren. Dus lichamelijk is het helemaal niet zo'n zware tocht, maar psychisch doet het van alles. Want het zijn twee mensen die onderweg zijn, maar tegelijkertijd vanuit een crisissituatie proberen te duiden wat is er nou allemaal gebeurd, maar ook houvast proberen te vinden. Er is zoveel in hun leven gebeurd, dat ze het eigenlijk kwijt zijn. En dan ineens, het is heel vreemd, mengt zich een vreemdeling, iemand die ze niet kennen, zich zomaar in hun gesprek. Ik weet niet hoe dat jullie zou vergaan, maar als ik bij wijze van spreken door Hallingen of door Buitenpost, waar ik vandaan kom, zou lopen, samen bijvoorbeeld met mijn echtgenote, we lopen in de winkelstraat en ineens mengt zich een wildvreemde mijn gesprek, dan zou ik zeggen, ga je van de kant, wegwezen. Wat moet ik met jou? Maar dat is hier niet zo. Nou is het zo in Israël dat het niet ongebruikelijk is. Mensen die uit die omgeving komen, die zijn heel direct in wat ze denken en wat ze vragen. Wat ze willen weten. Dus een informele omgangsvorm die heel normaal is. En die vaak een uitnodiging geeft om bij mensen thuis te komen. Om echt verbinding te krijgen. En dat zie je ook in dit verhaal. Want de twee mannen schrikken er niet van dat er ineens iemand zich mengt in hun gesprek. En terwijl ze aan het praten zijn, merken ze wel iets anders op. En dat bevreemdt hun wel. Ze zijn verbaasd over het feit dat hij geen idee heeft. Het lijkt alsof die wereldvreemd is. Niet op de hoogte is van wat zich op dit moment heeft afgespeeld vlakbij in hun leven. Bent u dan de enige die niet weet wat er is gebeurd in de afgelopen dagen? En dan is de reactie, want het is Jezus die zich hier in dit gesprek mengt. Ja, maar wat dan? En het is een soort uitnodiging, die woorden al, om te zien van ja, waar hun hoop nou eigenlijk op gevestigd is. En hoe die hoop eruit ziet, dat het iets is van ja, dat het bijna maakbaar moet zijn, dat ze het kunnen controleren. En ze hebben die hoop is gestoeld eigenlijk op hun verwachting en hun voorstellingsvermogen. Ze hebben een bepaald beeld gehad van wie Jezus was. Ze hebben hem op zien treden een aantal jaren. Ze hebben hem zieken zien genezen. Ze hebben hem woorden van God horen uitleggen. En het heeft bij hun een soort, diep in hun was ook een soort verlangen en wens dat die boodschap iets bevrijdend zou zijn, een verandering zou gaan brengen in de situatie die zij ervoeren. Want ze ervoeren voortdurend onvrijheid. Doordat een bezetter een andere macht zeggenschap had over hun leven. Dit zou wel eens kunnen zijn. En ze vertelden aan Jezus op grond van die woorden, wat dan? Ja, dit is onze verwachting. Dit is het beeld wat we hadden van wie God eigenlijk is, wat hij zou gaan doen, hoe hij zou gaan ingrijpen. Een profeet, misschien wel een boodschapper van God. Iemand, ja maar we zijn zo in de war geraakt. Want alles wat we aan beelden en verwachting van hem hadden, het bleek allemaal teniet gedaan te worden. Het werd in de grond geboord, want we hebben hem zien hangen. De leiders van het land hebben hem gevangen genomen, ze hebben hem gemarteld, ze hebben gehangen aan een kruis. En we hebben gezien dat hij is gestorven en hij is begraven. Het is voorbij. En we raakten helemaal in de war toen een aantal dagen later een paar vrouwen bij het graf gingen kijken. En ineens zeiden, hij is er niet, het graf is leeg, we hebben het nog even gecontroleerd, we zijn daar naartoe gegaan, want ze vertelden over een ontmoeting met engelen, en wij troffen het aan zoals de vrouwen het hadden gezegd, maar engelen hebben we niet gezien, en Jezus ook. Weet je, dit is, als je even zo probeert in zo'n situatie te stappen, dat is ook heel veel hoe mensen vandaag de dag het verhaal van Jezus het evangelie als het ware ontvangen. Ze willen bewijs. Misschien gaan ze, ach, we hebben het niet gezien. En dan is het er dus niet. De vraag is, zie je Jezus nou als de gekruisigde of als de levende? En dan is de opstanding altijd het breekpunt, het keerpunt in het leven. Je kunt hem zien als een geweldige visionair Jezus, als een prachtige leraar, als iemand die nou, een goed voorbeeld heeft gegeven voor ons handelen, voor ons dagelijks leven. Maar zie je hem als de Zoon van God, als de opgestaan Heer? En weet je wat zo bijzonder is in dit verhaal? Dat Jezus op grond van hun verwachting en de vragen vervolgens dingen gaat uitleggen. Hij opent de schriften. Als een leraar gaat hij vertellen aan de hand van Mozes, de boeken van Mozes. En hij is ongetwijfeld begonnen bij het scheppingsverhaal. Hoe het in elkaar heeft gezeten. Hoe God als eigenaar hemel en aarde heeft gemaakt. Het aan beheer heeft gegeven aan mensen. Hoe mensen uiteindelijk in opstand kwamen en kozen tegen God, hun eigen weg gingen. En dat het God niet onberoerd liet wat het gevolg van die keuze was. Dat daardoor het lijden in de wereld is gekomen. Daardoor mensen ook geconfronteerd werden met ziekte en met dood, terwijl dat er voorheen niet was. En Jezus laat ze zien, hij opent de woorden van God bij de boeken van Mozes, bij de profeten. Hij laat zien wie God is en dat het God niet onberoerd laat. En dat God ook belooft, ik zal mijn koninkrijk laten doorbreken. Er zal een einde gaan komen. Er komt een Messias. Het is mooi, Jezus leert als het ware bijna Bijbel lezen. Het is een soort, terwijl ze aan het wandelen zijn, het lijkt wel een soort verkorte Alpha-cursus. Wie is God? En waarom moet Jezus nou sterven aan het kruis? Weet je, Spurgeon, de prins der predikers, schreef het volgende over dit gedeelte. Jezus verschilt hier van alle andere leraren. Die bereiken vaak het oor, maar hij onderwijst het hart. Hij wekt een innerlijk verlangen naar de waarheid. De meest ongeletterde mens wordt een gevorderde in de genade als de Heer Jezus door de Heilige Geest hen de geheimen van het koninkrijk uitlegt en hen een goddelijke salving schenkt, waardoor ze het onzichtbare gaan zien. Ik vond het zo mooi, hè, die woorden. Iemand heeft dat jaren geleden, Charles Spurgeon wordt wel de prins der predikers genoemd. Maar ik zie ook iets anders in dit verhaal. Iets heel confronterends. Ook voor ons als gelovigen. Je kunt blijkbaar bekend zijn met de woorden. Met de schriften. Bezig zijn met de schriften. En toch de levende niet zien. De Emmausgangers. Gepokt en gemazeld zou je kunnen zeggen in de woorden van God in de profetieën. Ze waren zo onder de indruk van wat ze onderwezen kregen, maar hun ogen waren niet open. Omdat ze vertroebeld waren, hebben we gelezen. Omdat ze zo in beslag werden genomen door wat ze om hun heen zagen. En daardoor als het ware het zicht kwijtraakten op de levende. Ja, de gekruisigden hadden ze nog wel voor ogen. Alsof die het laatste woord heeft. Alsof de dood het laatste woord heeft. Weet je, als omstandigheden in je leven veranderen. En dat gebeurt bij zoveel mensen nu over de hele wereld. We horen van mensen die getroffen worden inderdaad met de dood. Gisteravond nog kreeg ik het bericht van een moeder van een goede vriendin. En die is overleden aan het coronavirus. En ik hoor van mensen bij wie het bedrijf omgevallen is. En ik hoor zoveel zorg en angst. En tegelijkertijd kan ik dan nog, en dan ben ik echt aan het zoeken, kan ik dan in zo'n periode nog woorden van hoop spreken. En dan wil ik ze zo graag laten zien wie God is en wie Jezus is. En tegelijkertijd ontbreekt het me nu en dan aan de juiste woorden, denk ik dan. Uit deze ontmoeting tussen Jezus en mensen onderweg haal ik ook een les. Jezus vertelt aan de mannen, maar ook voor mij, aan mij vanmorgen en aan jullie die meekijken, die meeluisteren, wie de Vader is. Over zijn belofte dat de Messias moest lijden, omdat hij als zoon van God niet op afstand is, maar juist het lijden wil dragen. Met onze ziekte, met onze pijn, ook met het coronavirus vertrouwd wil zijn. En dat God juist daardoor, om dat te doen, niet voorbij gaat aan de realiteit en de zorgen die het leven met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd laat hij daarin zien dat hij geloof wekt. Door de woorden van God de schriften open te doen. En de mannen uit te nodigen. En dat klonk voor mij hier ook zo doorheen. En tegelijkertijd ervoer ik het ook zelf weer. Ervoer ik er een uitnodiging door om Jezus uit te nodigen om bij mij binnen te komen. Heer, open mijn ogen. Open mijn verstand. Open mijn ogen voor wie u bent. De levende, de opgestane Heer. Iets wat we vorige week hebben gevierd. Dat u opstond uit de dood. Heer, maak het maar persoonlijk. Kom bij mij binnen. En nog een les wat ik eruit haalde. En misschien geldt dat wel voor voorgangers. Mensen die op dit soort momenten mogen spreken in deze periode. Maar voor mij, ook voor elke gelovige. Wij hoeven de ogen niet te openen van de mensen om ons heen. Jezus opent de ogen. Het is onze opdracht om geloof te wekken. Om te vertellen in woord en in daad wie God is. Wat zijn beloftes inhouden. Waarom de Zoon van God als een mens kwam naar deze wereld. Waarom hij moest lijden, wilde lijden. Waarom hij zijn leven vrijwillig aflegde. En waarom hij opstond uit de dood. En als we dat gaan doen, en ik heb het ervaren, ook in de afgelopen weken, ik zet mijn preken tegenwoordig ook op een eigen YouTube-kanaal neer. En ik weet nog dat ik de winkel inging in Buitenpost. En ineens een medewerker van de winkel mij aansprak. En ik kende hem via de sport. En hij zei, Gerrit, ik wil even iets tegen je zeggen. Ik ben niet gelovig. Ik ben ook niet gelovig opgevoed. Maar het zet me wel aan het denken wat er nu allemaal gebeurt. En ik kijk naar jouw YouTube-kanaal. En ik heb zoveel vragen. Weet je, wij worden geroepen om hem te blijven verkondigen. Uit te leggen, zoals Jezus het deed. En dan het aan hem over te geven. Zodat mensen zelf, zoals deze twee mannen dat deden, in een diepe crisis in hun leven, terwijl ze zo in de war raakten, Jezus uitnodigden om bij hem binnen te komen. En dan is Jezus in staat om zichzelf te laten zien als de levende. Geloof mogen we wekken door onze woorden, door onze daden, door met een ander even mee te lopen, om te laten zien wie God is. God die barmhartig is. Zo mogen wij barmhartigheid tonen. Dat hij begaan is met de wereld. Zo mogen wij begaan zijn met de mens om ons heen. Maar dat hij ook niet de veroorzaker is van wat er zich nu afspeelt. Maar wel dat hij erboven staat. En dat het aan zijn hart gaat. Dat deze schepping en al die schepselen nu zo moeten zuchten. Dat lees ik in de Bijbel. Daarom daalde God af naar deze wereld. Daarom daalde hij af in zijn Zoon. Werd hij mens zoals jij en ik. En laat maar zien vanuit de schriften. En dat is ook onze opdracht van morgen. En daar wil ik jullie zo graag van, ja, ik zou het bij je in je kamer willen brengen, in je huis. Te laten zien dat God zijn beloften altijd waar maakt. Dat God iemand zegt, ik heb voor jou een hoopvolle toekomst. Met de komst van mijn Zoon is het Koninkrijk van God op aarde gekomen. En er komt een moment, dan zal er een einde komen aan elke dood. Elke traan zal van de ogen gewist worden. Maar jullie leven nu nog in een tijd. Voordat mijn Zoon voor een tweede keer terug zal komen. En er een definitief einde komt. aan de macht van de dood. Maar weet, terwijl je onderweg bent en je leven soms in een crisis kan zijn, zelfs in diepe verwarring, dat ik daarbij ben. Dat ik je nooit los zal laten. Weet ook dat ik dit niet gewild heb, maar dat deze aarde nog steeds onderdrukt wordt door de Satan, de duivel. Daarom is Jezus gekomen. Daarom is mijn zoon gekomen naar de aarde om mijn koninkrijk hier te vestigen. Jezus liet het zien aan de twee mannen. Hoe? Door het brood te breken. Door het moment te kiezen, op het moment dat zij hem uitnodigen, dat hij zijn lichaam gebroken heeft. En op dat moment gingen bij hun de ogen open. Ze zagen niet meer de gekruisigde, maar ze zagen de levende. Nu naar ons. Loop maar mee. Met mensen die op jouw weg komen. Laat maar zien wat barmhartigheid is. Leg maar uit in je eigen woorden. Je hoeft er echt geen theologie voor gestudeerd te hebben. Wat Gods beloften zijn. Wie Jezus is. En waarom hij moest lijden. Maar ook dat hij de levende is. In ons midden. En dat hij nu naast jou wil lopen. En met jou maaltijd wil houden. En door op te staan uit de dood heeft laten zien dat hij de macht van de dood heeft gebroken. En jou daardoor in wil laten gaan in een nieuw leven. Hij liet het zien aan de twee mannen. Wij mogen het laten zien aan de mensen die God op onze weg brengt. En dan gaat Jezus door ons woorden en onze daden het geloof wekken. En dan gaat Jezus zelf hun de ogen openen. Amen. Zullen we samen bidden en ook danken. Vader, wij prijzen uw naam. We danken u, Heere, dat we juist in een periode van verwarring en een periode waarin de wereld in een diepe crisis terecht is gekomen, uw evangelie mogen vertellen. We mogen laten zien dat het u aan uw hart gaat. Dat uw schepping zucht. Dat het u aan uw hart gaat. Dat mensen moeten lijden. En daarom ook dat u uw eigen zoon heeft laten komen naar deze aarde. Dat hij werd zoals wij. Dat hij het lijden op zich nam. Het in zijn lichaam heeft gedragen. En dat zijn lichaam daarom verbroken werd. Heren, wij willen bidden voor elkaar als kinderen van God, als gelovigen, als volgelingen van Jezus. Help ons om in woorden en in daden te laten zien en te laten horen wie u bent. U als schepper van hemel en aarde. En u, Heer Jezus, als de Messias, de Zoon van God. Maar Heere, ook vooral dat we u mogen laten zien als de opgestaande Heer. Heere, help ons dat wij door onze geloof, door onze woorden, door onze daden, het geloof wekken ook bij anderen. Zodat zij anderen uit u gaan uitnodigen om bij hun binnen te komen. En u dan heel persoonlijk, in de intimiteit van de woning, van hun huis, hen de ogen kunt gaan openen. Vader, we bidden voor al die mannen en vrouwen die u niet kennen. Die op zoek zijn, die ik maar even gewoon zichtbaar maak in die jonge man die in de winkel mij aansprak. Die zoveel vragen hebben, die op zoek zijn naar houvast. En welk mens is dat niet? Heer, we bidden of u hen de ogen wil openen. Wilt u bij hun binnen gaan komen? Heer, en het gaat u aan uw hart. Wat er gebeurt in zoveel levens. Heer, zoals René vanmorgen ook bad, bidden wij ook voor de mensen die getroffen worden. Ja, met ziekte, met lijden, met onzekerheid, met betrekking tot hun bestaan. Bidden we ook voor mensen die op dit moment zich inspannen, ook in de vitale beroepen. Op zoveel plekken in deze wereld. En we bidden ze vooral uw kracht toe. We bidden ze ook toe, Heer, dat ze vol mogen zijn van wijsheid die van u komt. En tegelijkertijd, Heer, bidden we en vragen we u of u zich wil ontfermen en een einde wil maken aan deze pandemie. Heer, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden en laat het zijn hier op aarde ook weer zoals het is in de hemel. We zien uit, Heren, naar een doorbraak van uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.